Ja, vanmorgen gaan we weer naar het onderwerp Gods verborgenheden. We raken er een beetje doorheen, want we hebben zo goed als alle tekstplaatsen waar het woord geheimenis, waar het woord verborgenheid in het Nieuwe Testament voorkomt, behandeld. Maar we moeten ook nog behandelen dan Openbaringen 17, want daar komt ook het woord geheimenis voor. En we hebben de afgelopen keer gestaan bij de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen, het geheimenis van het Koninkrijk Gods, wat ook in onze dagen werkt en wat duidt en ons wijst op Gods plan, dat hij met behulp van het oprichten van een koninkrijk, het oprichten van een koninkrijk door de Heere Jezus Christus bij zijn wederkomst, dat hij dan deze wereld, deze mensheid, in gemeenschap trekt met God en dat hij alle tegenstand en alle tegenstanders overwint in de komende 1000 jaar na zijn wederkomst. Maar je vindt ook in de Bijbel een ander geheimenis. Een geheimenis waar we al bij stil hebben gestaan bij dat geheimenis der ongerechtigheid uit 2 Thessalonicenzen. Wat is het? Het komen van de zoon des verderfs. Een heel ander plan, niet een plan wat ligt aan de kant van God, maar een geheim plan wat ligt aan de kant van de tegenstander, die ook zijn zetten doet, zou ik maar zeggen, op het geestelijke schaakspel van deze wereld. Ook daar vind je dus een geheim plan, wat zich onder andere ook zich voordoet, zich openbaart in Openbaringen 17, wat ook een geheimenis is wat ons wordt geopenbaard. Geheimenis wat verbonden zit aan Babylon. En daar willen we dan vanmorgen bij stilstaan. Openbaringen 17 gaan we dan lezen vanaf vers 1. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn haar roerij. Hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslastelijke namen, en het had 7 koppen, en 10 hoorns. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. En dan komt het woord geheimenis. Maar wat heeft zij dan op haar voorhoofd geschreven, een naam is geschreven, en dat is een geheimenis. Een geheimenis, en hoe luidt het geheimenis? Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Maar tot zover. Ja, in Openbaringen 17 en 18, daar lezen we over de herleving van Babylon. De herleving van Babylon in de toekomst. En als we dit lezen, heel Openbaringen 17 en 18, dat hebben we niet gedaan vanwege de tijd, dan ontdekken we dat er dus een hele nauwe relatie en een hele nauwe samenwerking is tussen de hoer en het beest. Want zij zit hier op het beest, hè, in vers 3. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En als hij dan in die woestijn komt, en we weten eigenlijk wel welke woestijn dat is in het land Siniar. Daar is het oude Babel verrezen. En daar zal ook het nieuwe Babylon herrijzen. Babel, dat is de Hebreeuwse naam van de stad. En vertaal je dat in het Grieks, dan is het Babylon. Dus Babel is Hebreeuws en Babylon is dezelfde stad, de naam, maar dan in het Grieks. En ik zag een vrouw, en dat is Babylon, zitten op een scharlaken rood beest dat vol was van godslastelijke namen. En dat beest, dat heeft dan 7 koppen en 10 horens. Ook in vers 7, dat hebben we niet gelezen, daar lees je dat het beest die hoer, die vrouw draagt. Hè? En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zeide tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 7 koppen en 10 horens dat haar draagt. Dus dat geheimenis van die vrouw gaat de engel verklaren. Het geheimenis, wat ook nog op haar voorhoofd staat, volgens vers 5, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Ja, als je dat geheimenis onderzoekt en wat die engel ons ook begint te verklaren, die samenwerking tussen de hoer en het beest wat in relatie staat met Openbaringen 13, waar dat beest ons ook wordt getoond, waar het voorstelt de zoon des verderfs, zie je dus een nauwe samenwerking tussen aan de ene kant het beest en aan de andere kant deze vrouw, de stad Babylon, die in de toekomst weer zal verrijzen. Ja, wat ontdek je dan? Dat op een gegeven ogenblik aan die samenwerking een einde komt. En je zou kunnen zeggen, die liefdesverhouding tussen die hoer en dat beest dat haar draagt, waar ze op zit, dat op een gegeven ogenblik wordt die liefdesverhouding een haatverhouding. En het beest werpt dan die vrouw van zich af. En dan lees je in vers 16 van dit hoofdstuk, vers 16, en de 10 horens die gij zaagt, en die 10 horens die vond je bij dat beest, want het had 7 koppen en 10 horens. Nou, over die 10 horens, daar verklaart de engel van, en de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. En ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Je ziet dus dat de uitkomst van deze haat is dat het beest de hoer van zich afschudt en dat hij samen met die 10 horens, die 10 koningen, zoals dat uitgelegd wordt in dit hoofdstuk, de hoer, de stad Babylon, berooid, uitkleedt en verbrandt. Het is de val van Babylon, die dan in hoofdstuk 18 ons heel uitgebreid wordt getoond. Er staat ook bij mij in de NBG-vertaling, boven hoofdstuk 18, de val van Babylon. En die val van Babylon, die wordt ons dan uitgebreid geschilderd in dat hoofdstuk. Maar dus degene die achter de val dan zit van Babylon, die achter dat opkomen opeens van die haat is, dat die samenwerking tussen het beest en die vrouw te gronde gaat, ja, die dus achter de schermen eigenlijk hiervoor zorgt, dat is God zelf. Want je leest in vers 17 van Openbaringen 17 vers 17, bijna dat laatste vers van het hoofdstuk, want God heeft hun hart, in hun hart gegeven, zijn zin te volbrengen. Dus het is God die het in hun hart geeft. In het hart van die 10 koningen. In het hart van het beest. De zoon des verderfs. De antichristus. Om zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en een koningschap aan het beest te geven totdat de woorden Gods zullen volleindig zijn. Dat is eigenlijk wonderlijk dat je, als je dat dan, dit geheimenis leert kennen, dat je ziet dat Satans plan in duigen valt. Hij heeft een machtig plan. En eerst lijkt dat dus goed te gaan. Namelijk de zoon des verderfs en de stad, de herrezen stad Babylon, die werken samen, hand in hand. En ze werpen elkaar steeds de bal toe. Het beest draagt ook Babylon. Het beest heeft ook Babylon nodig om aan de macht te komen. Maar als die eenmaal aan de macht gekomen is, dan zie je dat God een spaak steekt in het wiel, in het plan van de tegenstander, waardoor innerlijk men verdeeld wordt en dat die 10 koningen samen met het beest zich opeens keren tegen de stad Babylon en ja, Babylon geheel daardoor wordt verwoest en er niets van die stad overblijft. Openbaringen 18. Ja, die hoer, hè, die antichrist straks zal gebruiken. Die stad die hier wordt voorgesteld, Babylon als die hoer. Ja, wat is Babylon eigenlijk? Laten we eerst eens nadenken over wat Babylon of wie Babylon is. Nou, in vers 18, het laatste vers van hoofdstuk 17, vertelt de engel ons heel duidelijk wie die vrouw, wie die hoer is. Want er staat, en de vrouw die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Babylon is dus een stad. Dat staat er. De grote stad. En we moeten beseffen dat deze stad uit de oudheid nooit in de geschiedenis verwoest geworden is. Jeremia in Jeremia 51, dat hoeft u niet op te zoeken, maar Jeremia 51 is ook een hoofdstuk wat is een grote profetie over de stad Babel. Maar aan het einde van het hoofdstuk vind je dat die stad zal worden verwoest. Echter, als je in de geschiedenis de geschiedenis van de stad Babel nagaat, dan is dat stukje profetie aan het eind van Jesaja 51 nog steeds onvervuld, want Babylon is in de geschiedenis nooit verwoest. Babel is een stad die opgericht is net na de zondvloed en wel door Nimrod. En Babylon heeft duizenden jaren bestaan. En Babel is nogal een belangrijke stad geweest, want we kennen Babel, we kennen koning, bijvoorbeeld Nebukadnezar, die de twee stammen heeft weggevoerd in Babylonische ballingschap. We kennen ook onder andere Jeremia's profeet, die over die wegvoering, over die ballingschappen, profeteert en over spreekt. We kennen zelfs de profeet Daniel, die in Babel vertoeft en daar rechtstreeks met de koningen van Babel daar zelfs een zeer belangrijke politieke positie had als eerste minister. Ja, je ziet dat Babel een hoofdrol speelt in de Bijbel. Je vindt zelfs de apostel Petrus aan het einde van zijn leven, vind je hem wonend in Babylon. Ook in de dagen dus van de Heere Jezus, in de dagen van Petrus, ja, is die stad er nog steeds. Die stad is nooit te gronde gericht. Is nooit verwoest geworden, zoals Jeremia in Jeremia 51 in de laatste verse profeteert. En zoals ook Johannes in de dagen dat hij Openbaring opschreef, ook de stad Babylon kende, want Petrus notabene, die zat er. Lees maar eens 1 Petrus 5. Om maar aan te geven dat toen het Bijbelboek Openbaring werd geschreven, Babel, in het Grieks Babylon, nog steeds bestond. 1 Petrus 5 vers 13. Daar schrijft hij helemaal aan het eind, de apostel Petrus, in zijn tweede Petrusbrief. U laat de mede uitverkorenen te Babylon groeten. En mijn zoon Marcus. Ja, dat is de evangelist Marcus die sterk samenwerkte altijd met Petrus. Ook het evangelie van Marcus is eigenlijk het Petrus-evangelie, zou je kunnen zeggen. Het evangelie wat Petrus gebruikte in zijn verkondiging aan die 12 stammen in de verstrooiing. Dus je ziet hier aan in 1 Petrus 5 vers 13 dat, ja, dat Petrus ook de 12 stammen die achtergebleven waren in die ballingschappen in het buitenland ook echt op heeft gezocht. En daar ook heeft verkondigd en dat je hem daar ook vindt. De stad is dus ja, nooit verwoest geworden. Je zou kunnen zeggen dat de stad meer als een nachtkaars in de geschiedenis is uitgegaan. Die stad heeft in de eeuwen daarna is zijn belangrijkheid enorm afgenomen. En mensen trokken daar steeds meer weg. Totdat de stad eigenlijk door de woestijn weer is ingenomen en eigenlijk er niemand meer woonde. In onze dagen woont daar ook niemand. Hoewel Saddam Hussein, de Iraakse president, die nu terecht staat. Saddam Hussein die is wel begonnen met delen van Babylon weer op te graven en dat weer in zijn oude luister te herstellen. De man leed best wel aan grootheidswaanzin. Hij liet daar ook optochten, militaire optochten, liet hij daar plaatsvinden, waarin hij zelf geëerd werd als een geweldige koning, naar het voorbeeld van koning Nebukadnezar. En koning Nebukadnezar was zijn grote voorbeeld. En hij had ook een visie, Saddam Hussein, om weer Babylon als de stad der volkeren weer op te richten als een van de belangrijkste steden. Nou, dat is hem niet gelukt. Maar wat wel belangrijk is, dat het daar degelijk bij zo'n man opeens, zo'n visie leeft. En je vindt die visie. En dat is heel bijzonder. En het is ook mijn persoonlijke verwachting dat ook op grond van de profetie van de Bijbel. En ook als je dan kijkt naar dit soort mensen die in de tijd dan optreden. Dat die stad dus in de toekomst wel degelijk weer zal worden herbouwd. En dat het aan de Eufraat weer zal liggen. En dat het weer een stad zal zijn van een enorme importantie. Heel belangrijk. Zoals ook het oude Babel van Nimrod. Eigenlijk de eerste stad was die na de zondvloed werd gebouwd door Nimrod. En een enorme belangrijke stad was. Zoals het stad Babel van Nebukadnezar ook de belangrijkste stad was in zijn tijd op aarde. Ja, nou zo'n schildering wordt ons in de profetie ook gegeven. Zowel in Jeremia 51 als ook in Openbaringen 17 en 18. Waar we vinden het geheimenis ten aanzien van deze vrouw. Wat de engel hier verklaart. Ja, waarom is Babel hier in Openbaringen 17 en 18 zo'n belangrijke stad? Nou, dat het zo'n grote stad is en dat het zo'n grote macht heeft, komt voort uit dat hier enorm veel handel wordt gedreven in Openbaringen 17 en 18. Maar met die handel van deze stad is het een beetje vreemd gesteld. Normaal vind je bij handel dat handel is inkoop en verkoop. Dat is hierbij ook wel zo, maar het ligt een beetje scheef, het ligt een beetje vreemd. Want Babel koopt aan de ene kant enorm veel luxe artikelen in, waardoor het een stad wordt die als het ware vol is van de weelde en van de luxe. Lees maar eens in Openbaringen 18 vers 11 over die vrouw, over die hoer, die stad is. Vers 11, en de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar. Waarom gaan de kooplieden van deze aarde wenen, huilen en bedrijven ze rouw over haar, over die vrouw, over die hoer, over die stad? Als die stad is gevallen en die stad verwoest is, verbrand is. Omdat niemand meer hun lading koopt. Lading van goud, zilver, edelgesteenten en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei wilriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en van allerlei voorwerpen, van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen, lading van paarden en wagens en van lichamen en zielen van mensen. Rare handel hoor. Vooral aan het eind. Van lichamen en zielen van mensen. Ja, het is een beetje vreemd. Aan de ene kant, die kooplieden de aarde, die verdienen enorme schatten aan de verkoop van hun producten, die hier uitgebreid worden genoemd, aan deze stad. Ze raken, als deze stad te gronden wordt gericht, een belangrijke klant kwijt. En ze blijven als gevolg daarvan met al hun spullen zitten. En daarom wenen ze. Vers 15. De kooplieden in deze dingen die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging. Esther dus wordt verwoest, die stad. Wenend en rouwbedrijvend en zeggende: wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteenten en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest. En dan komen de zeelui er ook nog bij te pas, de zeelieden, de kustvaarders en de stuurmannen die de zee bevaren, en die ook dat allemaal zien, die ook flink verdiend hebben eraan, en die zeggen ook: wee, 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 want zij is in één uur verwoest. Ja, die handel die Babylon drijft, aan de ene kant het innemen, het inkopen van allerlei luxe artikelen en weelden, staat er iets anders tegenover, namelijk wat de stad verkoopt en waar de stad enorm rijk van wordt. Dat ze al dat moois in de wereld kan kopen. Ja, Babylon namelijk is niet alleen een stad, ze is een hoer. Een geestelijke hoer. Een hoer in geestelijke zaken. En haar eigen kooplieden verkopen namelijk maar één ding. Ze verkopen toverij. Dat vind je in vers 23. En geen lamplicht zal meer in u schijnen. En geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde. Want door uw toverij werden alle volken verleid. Die kooplieden zijn machthebbers. Ze hebben dus macht. Het zijn een beetje vreemde kooplieden. En ze handelen ergens in. Die zielen van mensen, waar we over gelezen hebben, en hier over die toverij, waarmee ze alle volkeren verleiden, ja, dat zit aan die handel vast. Want wat lazen we in Openbaringen 17? Nou, dat die vrouw, die stad, die hoer, die had een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoerij. Lees dat maar. Als dan Johannes weg wordt gevoerd in de geest naar een woestijn, vers 3 van Openbaringen 17, en hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En wat ziet Johannes dan? En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslastige namen, en dat had 7 koppen en 10 horens, en de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteent en paarlen. Zoals we ook later hier in Openbaringen 18 hebben gelezen, die stad dus zo gehuld is in purper, scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteent en paarlen. Maar wat heeft ze? En zij had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. Ze heeft een beker in haar handen. En die beker die is gevuld. En die gevulde beker die biedt ze aan. Aan de koningen der aarde. En die worden met die wat in die beker zit, in die gouden beker zit, daar worden die machthebbers, die koningen der aarde, die worden daarbij dronken gevoerd. Die worden daardoor bedwelmd, die komen daar onder de invloed van. Ja, wat zit dan in die beker? Nou, die beker, ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. Wat zijn gruwelen? Dat is iets waar je van gruwelt. Hè? Wat je verschrikkelijk vindt als je dat ziet. Als je dat gadeslaat. Daar gruw je van. Nou, er is ook iets waar God van gruwelt. Want dit zijn gruwelen waar God van gruwelt. En waar gruwelt God van? Van afgoderij. Wat is in de Bijbel een gruwel? Een gruwel is in de Bijbel een afgod. Kijk maar eens in 2 Koningen. 2 Koningen 23. 2 Koningen. Hoofdstuk 23. Vers 13. De hoogte ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der verwoesting, welke Salomo de koning van Israël gebouwd had voor Astoret. En Astoret, ja, dat is een afgod. De gruwel der Sidoniërs. Dus wat heeft Salomo in zijn leven gedaan? Doordat hij met al die vrouwen die hij zich nam, dat hij daar, ja, toch zich liet verleiden door die vrouwen om ook hun goden aan te hangen. Wat heeft die gedaan, Salomo? Nou, die heeft offerhoogten gebouwd voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor Chemos, de gruwel van Moab, voor Milcom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. Ja, hier zie je hoe Josia, koning Josia die later kwam, al die offerhoogten verbrijzelt en omverhaalt al die goden beelden die zijn opgericht. Een gruwel staat dus in de schrift voor een afgod. Ja. En in het meervoud staat gruwelen voor afgoderij. Zoek dat maar in hetzelfde hoofdstuk op in 2 Koningen 23 vers 24. Vers 24. Ook de dode bezweerders, de waarzeggers en de terafien, de afgodsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en te Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg ten einde de woorden van de wetgestand te doen welke geschreven waren in het boek dat de priester Gilkia in het huis des Heeren gevonden had. Ja, gruwelen, het staat voor afgoderij. Alle vormen van afgoderij. En dezezelfde koophandel vinden wij, het vereren dus van, niet van God, maar van mensen en van dingen, en die dezelfde plaats geven als God. Diezelfde koophandel vind je ook bij Lucifer voor zijn val in Ezechiël 28. Want ook daar wordt over koophandel gesproken. Net als de koophandel die je vindt in Openbaringen 17 en 18 van Babylon. Dan lees je in Ezechiël 28 vers 15. Als er over Lucifer wordt gesproken, over Satan wordt gesproken, in zijn vroegere staat, dan staat er in vers 15, onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. En dan krijg je die handel van hem. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende gerub, van tussen de vlammende stenen. Je ziet hier hoe Satan dus verwijderd is geworden en wat hem ontnomen is, namelijk de dienst die hij daar voor Gods troon deed, wandelende te midden van de vlammende stenen op de heilige berg van God. Dezezelfde koophandel trof de Heer Jezus bijvoorbeeld ook in de tempel aan. Hè? En heel bijzonder, toen de Heer Jezus zijn dienst aanvaarde in het openbaar, het eerste wat hij deed was naar de tempel gaan. En wat deed hij? Hij joeg toen al die kooplieden de tempel uit. Hè? De tafels van die geldwisselaars enzovoort, die wierp die omver. En alles wat daar te vinden was en wat je daar allemaal kopen kon en wat je mee naar huis kon nemen. En dat verwoestte die. Ook bijzonder is dat hij dat twee keer doet. Hè? Die tempelreiniging denken vaak mensen dat hij dat één keer deed. Nee, hij deed het twee keer. Hij deed het één keer als eerste daad toen hij begon op te treden. En het was ook de laatste daad die hij in de tempel deed aan het eind. U kunt dat vinden aan de ene kant Johannes 2. De eerste tempelreiniging en de laatste tempelreiniging in Matthäus 21. Helemaal aan het eind van zijn openbare dienst. Je vindt dus rondom godsdienst altijd koophandel. Dat er handel mee wordt gedreven. En als we goed nadenken, dan beseffen we allemaal wel, en dan hoeven we de wereld maar over te gaan om te kijken naar de godsdiensten. Godsdienst is big business. En niemand anders dan de duivel weet het en gebruikt het ook zo. Bij God is het niet big business, maar bij de duivel is het big business. En Babylon, de tegenstander, die maakt altijd van de waarheid de leugen en maakt er een big business van. Want hoe luid de waarheid is dat we mogen rekenen op de liefde en de genade van God. En genade zegt het al. Je mag het water des levens drinken om niet. Je mag Christus aanvaarden om niet. Je hoeft er niets voor te doen. Van Gods kant is er geen koophandel. Je hoeft niks te geven. Je hoeft niks te doen om Jezus Christus en de verlossing in hem te aanvaarden en je eigen te maken. Dat wordt je eigenlijk gratis, uit genade, hè, aangeboden. Terwijl de tegenstander daarentegen iets maakt wat er sprekend op lijkt, maar ja, dan wordt handel gedreven. Je moet iets geven. Je moet iets van jezelf verkopen. Het liefst nog je eigen ziel. Ja, die vrouw is dus in Openbaringen 17, vers 4, gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud en edelgesteent en paarden. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoerij. En je ziet in vers 2 van Openbaringen 17 dat zij de koningen der aarde dronken voert met haar hoerij. Ze zit daar aan vele wateren. Met wie de koningen der aarde gehoreerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Dan heb ik in een brochure al eens uitgelegd dat zij die op de aarde wonen eigenlijk zijn die in het land wonen. En dat die koningen der aarde we wat nauwer moeten zien, want het zijn niet de koningen der aarde, maar het zijn eigenlijk de koningen van het Midden-Oosten. Maar dat even daar gelaten. Die grote hoer zit dus aan vele wateren. En de engel die hier aan Johannes uitlegt wie die vrouw is, die legt ook uit wie die vele wateren zijn. Want je leest in vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Op deze wijze zie je ook dat Babylons macht enorm zich uitbreidt en dat zij schatten verdient aan haar afgodisch systeem. Je zou kunnen zeggen, er ontstaat een religie, een samensmelting van religie. En dat is eigenlijk wat Babel al in de tijd van Nimrod voorstond. Namelijk eenwording. De krachten samenbundelden. Dat was wat Nimrod en zijn vrouw Semiramis als het Babylonische afgodssysteem hebben ingevoerd. Daarom wilden ze ook een toren bouwen, hè, waarvan de opperste in de hemel moest reiken. In feite moet u zich voorstellen dat de mensheid die na de zondvloed in de tijd van Nimrod op de aarde leefde, die leefde daar best in een soort angst voor de almachtige grote God, die die toenmalige aarde van Noach, waarop Noach geleefd had, had verwoest door water, door middel van de zondvloed. En je zou kunnen zeggen dat ook Sem en ook de Semieten, die een groep waren daar op aarde, ook net als de aartsvaders het geloof hadden, zoals Abraham, Isaac en Jacob, hè, die na die zondvloed ook uit dat geslacht voortkwamen, dat zij God eerden en alleen God als schepper de eer brachten. Nimrod bracht daar verandering in. Nimrod, die zei, die boze God, die stelde de zaak anders voor, geheel anders voor, die maakte van God eigenlijk een grote booswicht, die de aarde van voor de zondvloed verwoest had, terwijl het juist, volgens Nimrod, de goede kant opging. En ja, Nimrod heeft maar één ding in het vaandel, en dat is namelijk dat de mens zich moet samenspannen om één te zijn, en met vereende krachten moet proberen een hemel op aarde te brengen. We weten ook wel dat Nimrod dat ook probeerde te doen, tezamen met gevallen engelen, want ja, over zijn geboorte in de Bijbel is, als je dat leest, is dat ook wel wat in duisternis gehuld. Hij wordt namelijk een machtige genoemd, in het Hebreeuws een gibbor. En we weten dat die gibbor, die geweldigen, die mannen van naam, dat die voortkwamen uit eigenlijk de verbinding tussen de zonen Gods, tussen engelen en de dochters der mensen. En we lezen er niet veel van, maar in Genesis 6 wordt ons wel gezegd dat dit voorkwam zowel voor de zondvloed als erna. En ook de geboorte van Nimrod is wat in duisternis gehuld, maar hij wordt wel een machtige genoemd, een gibbor genoemd, letterlijk in het Hebreeuws. Een voortkomeling uit zo'n verbintenis na de zondvloed. En deze Nimrod die heeft zich als ware verzet tegen het geloof wat de aartsvaders proclameerden en waar ze ook op wezen om God als schepper te vereren. Ook Paulus in Romeinen 1 gaat daar uitvoerig op in, op die tijd van Nimrod, hoe men God wel kende, maar weigerde te erkennen als schepper van hemel en aarde, hem de eer niet gaf, en dat men zich in plaats daarvan zich afgoden ontwierp die men ging aanbidden. En Nimrod, en later ook zijn vrouw Semiramis, heeft daar heel wat invloed op gehad. Die heeft dat Babylonische afgodisch systeem ontworpen. Dat moeten we ons realiseren. Nimrod, die zei tegen de mensheid na de zondvloed, dat ze helemaal niet zo bang hoefden te zijn van de God van hemel en aarde. En hij toonde dat aan om openlijk tegen God te rebelleren. De naam Nimrod, in het Hebreeuws Marad, betekent ook letterlijk rebelleren. Hij was de rebel. Hij was ook de stichter van Babel, de eerste stad die na de zondvloed door een mens werd gebouwd. Hij was de stichter van Babel. Hij was de stichter ook van Nineveh. Letterlijk vertaald Nineveh, de stad van Ninus. De stad van Ninus, de stad van de zoon. Ja, wat er is gebeurd in die oudheid, en dat halen we voor een klein deel uit de Bijbel, en voor een groter deel komt dat in flarden tot ons vanuit de Egyptische mysterieën, de Babylonische mysterieën, en alle afgodsdiensten die je in de wereld vindt, dan vind je eigenlijk het verhaal dat met nadruk Sem zich verzet heeft als Gam tegen Nimrod. En ja, dat Nimrod dat met de dood heeft moeten bekopen. Dat ook zijn lichaam, zoals in de Bijbel je wel meer vindt, in stukken is gehakt. En dat als een bewijs al die delen van zijn lichaam verstuurd zijn over de toenmalige aarde, als een waarschuwing dat dat met je gebeurt als je rebelleert tegen God. Maar Semiramis, de vrouw van Nimrod, die heeft een duivelse truc uitgehaald. Die heeft namelijk gezegd dat dat de gestorven Nimrod zich heeft gewroken door zichzelf bij Semiramis zichzelf weer te verwekken en als ware als gereïncarneerd geboren te worden als een zoon, Ninus. Ja, vele onderzoekers van de oudheid en van wereldgodsdiensten hebben zich altijd erover verbaasd over deze fabel, over deze mythe, die je in zoveel mysterie godsdiensten terugvindt, namelijk die basisfabel dat Nimrod zich dus bij zijn eigen vrouw zich na zijn dood verwekt heeft als de zoon. En Semiramis gebruikte daarbij de grote belofte die iedereen in die dagen kende, namelijk van Genesis 3 vers 15, over het beloofde vrouwenzaad, dat het zaad der vrouw dus de kop van de slang zou vermorzelen. En zij paste dat dus toe op haar eigen zoon, waarvan ze zei, die uit haar geboren werd, nadat Nimrod was gestorven, dat dat als Nimrod was gereïncarneerd. En zo vind je ook in de oudheid dan die drie-eenheid van Nimrod, van Semiramis en de zoon Ninus. Die drie-eenheid, die vind je dan ook in al die mysterieën godsdiensten steeds terug, maar steeds voorgesteld in allerlei namen. Onder elk volk, onder de Egyptenaren, onder de Grieken, onder de Romeinen, onder de Scandinaviërs, onder de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika, in India, in China, overal kom je die drie eenheid steeds weer tegen als goden met een eigen specifieke namen. Toch zijn al die goden vaak terug te voeren maar op die drie. En steeds stellen ze ook die drie voor. Alle verhalen die daar ook over geschreven zijn, en die je dan in allerlei heilige boeken en noem maar op onder die volkeren terugvinden, zijn steeds terug te herleiden tot exact dezelfde verhalen. Waarom nou? Nou, toen God zag bij de torenbouw van Babel dat de mens zo eensgezind samenspande, heeft God die samenwerking die daar was in Babel, dat heeft hij een halt toegeroepen. En wat deed hij? Hij verwarde hun spraak. En de mensheid ging in 70 volkeren uiteen. Ze konden niet meer met elkaar communiceren. Ze verstonden elkaar niet meer. En ieder ging naar zijn eigen woonplaats op aarde toe. Zo werd de aarde bevolkt. Door 70 verschillende volkeren. Maar houd wel vast. Die 70 verschillende volkeren, die namen allemaal dezelfde godsdienst mee, maar dan in hun eigen taal. Christenen beseffen nooit dat de wereldgodsdiensten die we heden ten dagen kennen, en al die verschillende afgoderijen die we om de volkeren kennen, om die 70 volkeren, dat het eigenlijk allemaal de Babylonische godsdienst is. Dat herkennen ze niet. En dat is dit geheimenis. Wat als hier in Openbaringen 17, vers 5 wordt geopenbaard. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. En dat is echt een geheim. Dat weten niet veel mensen. Als je dat aan de mens in deze wereld in het algemeen vraagt, aan de mensen om je heen, dan kennen ze dit geheimenis niet. Maar wat is dat geheimenis van deze vrouw? Wat is het geheimenis van Babel, van Babylon? Het grote Babylon. Wat is dat Babylon dan? Dat is de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Dus alle afgoderij van deze aarde. Alle geestelijke hoererij die je maar vinden kan. Daar is zij de moeder van. Het stamt allemaal uit haar voort. Zij heeft het voortgebracht. Zij is de moeder. Zij heeft het verwekt. Is allemaal één en hetzelfde ding. En dat is wat hier in Openbaringen 17 vers 5 in dat geheimenis wordt geopenbaard. En het vreemde is dat in de eindtijd dat geheimenis geopenbaard wordt. Dat komt langzamerhand uit. Dat alle godsdiensten van deze wereld een broertje en een zusje van elkaar zijn. En dat we eigenlijk allemaal één en hetzelfde geloven. Eén in hetzelfde nastreven. En dat geweldige streven, wat we vinden in de tijd van Nimrod, toen Babylon stond, die enorme samenwerking, die vind je in de eindheid terug als de grote eenwording. De eenwording op velerlei gebied. Dat het verschil in talen enzovoort in onze dagen overwonnen wordt. En dat er geen taalbarrière meer is. En dat in onze dagen weer de mens kan samenspannen. En dat allerlei ongelijkheid enzovoort tot het verleden moet behoren. En de mens van vandaag wil maar één ding. Die wil op weg gaan naar een nieuwe wereld. Waar je in misschien wel respect hebt voor elkaars culturele achtergrond. Waar je respect moet hebben voor je culturele godsdienst, maar we weten toch, we geloven allemaal in die één en dezelfde God. En die beweging, die zie je na de Tweede Wereldoorlog steeds meer postvatten, dat we moeten gaan samenwerken, dat we moeten in de wereld één moeten gaan worden, dat we al die verschillen die er zijn, dat we daar geen nadruk meer op moeten leggen, dat we elkaar moeten respecteren, dat we ook onze zendingsarbeid onderling moeten, van wat voor godsdienst dan ook uit, dat we daarmee moeten stoppen, en dat we meer elkaar moeten gaan respecteren, en dat we moeten bouwen aan een nieuwe wereld van liefde, van broederschap, van gelijkheid. Vul maar in. En dat is de prediking van Babel. Dat is het Babylonische afgodsysteem. Dat is ontworpen door Nimrod en eigenlijk door zijn vrouw Semiramis. Dat is in feite de leugen, de prediking van de leugen. Zoals Nimrod en zijn vrouw in zijn dagen predikten tegen de mensheid na de zondvloed. En God dus als een boze God afschilderde. Zo wordt de God die wij kennen in onze dagen ook steeds meer gezien als een God waar je niets aan hebt. En dat een mens geloof moet hebben in zichzelf. En dat is de prediking van Babel. En dan zie je dat als de zoon des verderfs komt, dat de zoon des verderfs, de antichristus, ja, dat in de wereld, die religie in de wereld, die eenwording van religies in de wereld, enorm gebruikt. Ja. Hij laat, als ware, die hoer, die moeder, waar al die godsdiensten uit voortgekomen zijn, laat die zitten op zijn rug. Hij werkt er nou mee samen. Hij doet er zijn voordeel mee. Maar op een gegeven ogenblik moet hij de macht wel grijpen. En zo komt Babylon aan zijn eind. Ja, dat is heel kort gezegd het geheimenis van deze vrouw. En ik verwonder me er altijd over dat christenen zo weinig beseffen dat al die godsdiensten uit één koker komen, bij één moeder vandaan komen. En dat het eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomt. De prediking van Babel, de prediking van de leugen. In de eindtijd staat er een stad tegenover Babel. En dat is Salem, Jeruzalem. Waar ook een prediking is. Waar juist een Elia optreedt. Onder het volk van Israël. Waar ook 144.000 getuigen zullen optreden. Die een ander evangelie, een ander geluid laten horen. Het evangelie van de waarheid. En die twee predikingen, die staan dan in die dagen van openbaring rechtstreeks tegenover elkaar. Maar God steekt dus een spaak in het wiel. Het gaat op een gegeven moment, keren ze zich tegen zichzelf. Hij richt het beest met de 10 koningen. Babylon te gronden. Hier valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Ik ga dat niet doen. Want ik heb er zelfs 2 brochures over geschreven. Namelijk. Nummer 13. Het grote Babylon. En daarna ook nummer 14. De naderende eindtijd. En als u nog meer daarover wilt lezen. Dan zou ik zeggen. Pak die brochures eens vanmiddag. En lees ze eens door. Daar gaat nog veel uitgebreider erop in hoe ook helaas die hele Babylonische godsdienst van vader, zoon en heilige geest, die vertaald is geworden in vader, moeder en zoon, hoe dat doorgedrongen is in allerlei toonaarden in het christendom en hoe dat een enorme vlucht tot op de dag van vandaag heeft genomen. Goed, we gaan zingen. Wie heeft er een lied?